Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Weer vanuit de studio van het Allard Pierson. We gaan het vandaag hebben over twee tentoonstellingen die allebei in februari geopend worden. We beginnen met Lisa Smit. Zij is conservator schilderijen van het Van Gogh Museum. En we gaan het hebben over de tentoonstelling Kiezen voor Vincent, portret van een familiegeschiedenis. De eerste tentoonstelling in het teken van het 50-jarig bestaan van het Van Gogh Museum. In het tweede gedeelte van deze uitzending praten we over de tentoonstelling Continue This Thread. Met Roberto Louis Martins, conservator van het Amsterdam Museum. En nou, welkom allebei.
Dankjewel.
Hey.
We beginnen met jou, Lisa. Allereerst gefeliciteerd met het jubileum. 50
Dank.
Jaar.
Ja, een belangrijke
Van Gogh.
Verjaardag.
Ja, zeker. En jullie hebben een aantal, geloof ik, tentoonstellingen in het verschiet. En de eerste is, daar heb jij aan meegewerkt. Maar eerst even over jou. Jij bent conservator schilderijen bij het Van Gogh. Wat houdt dat in?
Dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid draag voor onze deelcollectie schilderijen. En dan is het bij het Van Gogh Museum ook nog zo dat daar een tweedeling is gemaakt. We hebben een conservator schilderijen Van Gogh. Dat ben ik niet. Ik ben de conservator schilderijen tijdgenoten. Omdat ik mij ook altijd net heb geïnteresseerd, net dat voor die bredere late 19e eeuw. Dus ik heb verantwoordelijkheid voor alle schilderijen van de voorbeelden van Van Gogh, zijn tijdgenoten, zijn vrienden en ook wat we verzameld hebben van navolgers van Vincent.
Oké, nou, leuk. 50 jaar Van Gogh Museum.
Mm-hmm.
De eerste tentoonstelling die jij hebt gemaakt heet Kiezen voor Vincent, portret van een familiegeschiedenis. Wat laten jullie daar zien?
Het is een tentoonstelling die onze collectiegeschiedenis vertelt. En dat vond ik meteen een spannende opdracht. Want een collectiegeschiedenis kan voor de buitenstaander ook ontaarden in een soort boek aan de muur over je eigen institutionele geschiedenis. Dat wilden we niet doen. Maar wij hebben het grote geluk dat onze collectiegeschiedenis een hele mooie familiegeschiedenis is. Omdat de kern van onze collectie rechtstreeks uit de nalatenschap komt van Theo van Gogh. En dat was de broer, maar ook de beste vriend van Vincent van Gogh.
Ja, en want daar gaan we het over hebben.
Mm-hmm.
Want dankzij zijn familie kon hij een beroemd kunstenaar worden, want dat was hij daarvoor niet.
Nee, precies. Bij leven, hij besluit op zijn 27e om kunstenaar te worden. En hij heeft er dan al een aantal andere carrière pogingen opzitten. En het is uiteindelijk na een lange zoektocht dat hij op zijn 27e die keuze voor het kunstenaarschap durft te maken. En dat is ook omdat hij zich daarin van meet af aan gesteund voelt door die broer Theo. En vervolgens leeft hij nog 10 jaar. Hij is 37 als hij zelf uit het leven stapt. En in die 10 jaar heeft hij ongelooflijk hard gewerkt en heel erg veel gemaakt. Maar op het moment dat hij overlijdt is hij nog vrijwel onbekend. Er zijn wel de allereerste tekenen van erkenning. Hij heeft voor het eerst echt een ambitieus schilderij verkocht. En er is een hele mooie recensie over zijn werk geschreven. Maar dat is dan echt nog een hele kleine, beperkte kring. Die roem gaat eigenlijk pas na zijn dood groeien.
Ja, want zijn broer Theo was heel belangrijk voor hem.
Mm-hmm.
En Vincent was heel belangrijk voor Theo.
Ja.
Dat weten we allemaal. Nou, daar komen we straks wel op, mm-hmm, vanuit zijn brieven.
Mm-hmm.
Maar Theo overleed ook ongeveer een half jaar later dan Vincent.
Ja, dat is een ongelooflijk dramatisch gegeven. En eigenlijk bij het vertellen van dit verhaal, wat we dus heel erg hebben gedaan aan de hand van de levens van Vincent en Theo en nog twee anderen die ik zo zal introduceren. En dat is zo'n verhaal vol liefde en dramatiek. Daar hoef je eigenlijk niks bij te verzinnen, want het is allemaal echt zo gegaan. En het wil dat Vincent overlijdt in juli 1890. En zijn broer is echt een gebroken man na het overlijden van Vincent. Hij spant zich dan nog een paar maanden ontzettend in om een grote overzichtstentoonstelling van het werk van zijn broer te realiseren. Dat doet hij uiteindelijk in zijn nieuwe appartement, want hij gaat toch verhuizen. Dus voordat hij daar dan van plan is in te trekken, organiseert hij daar een tentoonstelling. Maar zelf stort hij in oktober van datzelfde jaar finaal in. En dat komt hij ook niet meer te boven. Het sterke vermoeden bestaat dat Theo overlijdt aan de gevolgen van syfilis, wat destijds veel voorkwam. En dan sterf je een hele akelige dood. En dat is ook hem gebeurd. Hij overlijdt in januari 1891, een half jaar na zijn broer en een week voordat zijn enige zoontje 1 jaar wordt.
Ah ja, dus die heeft hij nauwelijks gekend eigenlijk.
Nee. Hij laat ook een weduwe achter, Jo van Gogh-Bonger. En die twee hebben een ontzettend gelukkig huwelijk, maar minder dan 2 jaar. Dus haar geluk met Theo is van korte duur geweest.
Ja, verschrikkelijk eigenlijk. Mm-hmm. Maar toch heeft Jo een hele belangrijke rol gespeeld in het beroemd maken van Van Gogh.
Ja.
Maar ook eigenlijk de grondlegger voor het Van Gogh Museum.
Ja, zij heeft het. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Jo is 28 op het moment dat Theo overlijdt. Ja, de tentoonstelling heet met een reden Kiezen voor Vincent, omdat we inzichtelijk willen maken dat die loop van de geschiedenis is bepaald door keuzes die gemaakt zijn door individuen. Dat het uiteindelijk neerkomt op een paar mensen. In dit geval dus Jo, die op haar 28ste met dat kindje van nog net geen 1 achterblijft, met die enorme nalatenschap van de kunst van haar vrijwel onbekende zwager en een hele collectie van kunst van tijdgenoten. En wat gaat zij doen? Er zijn best wel wat mensen, mannen om haar heen die aanraden, laat het maar aan mij over. Maar zij neemt zeker voor die tijd echt wel een bijzondere beslissing. En daar is ook een prachtige passage van in haar dagboek. En dat dagboek tonen we ook in de tentoonstelling. En zij heeft een aantal maanden na het overlijden prachtig opgeschreven. 1,5 jaar lang was ik de gelukkigste vrouw op aarde. Theo heeft mij alles geleerd. Een lofzang op Theo. En nu is het mijn taak om goed voor het kind te zorgen. Vincentje, die vernoemd was naar zijn oom, de kunstenaar. Maar Theo, zo schrijft zij, heeft mij ook een andere taak gelaten. En dat is het werk van Vincent. En zij besluit heel welbewust dat zij haar verdere leven zich wil inzetten voor de droom van haar man Theo. En dat is op zoek naar erkenning voor het werk van Vincent. En dat is wat ze doet.
En dat heeft ze ook heel goed, terwijl er hier een verhuizing plaatsvindt, geloof ik. Dat heeft ze ook heel goed en vooral ook heel slim gedaan, volgens mij.
Dat heeft ze zo goed gedaan. Zij heeft echt als mens zoveel functies, zou ik maar zeggen, die wij in een Van Gogh Museum verenigd hebben, die droeg zij allemaal in zich. Wat ze deed was uitlenen aan tentoonstellingen. Echt van begin af aan, enkele maanden na het overlijden van Theo, is al de favoriete tekening volgens Theo. De favoriete tekening voor Theo van Vincent exposeert ze dan al. Ze organiseert zelf ook tentoonstellingen. Zo heeft ze de allergrootste tentoonstelling over Van Gogh ooit georganiseerd in het Stedelijk Museum in 1905. Maar ze is ook heel slim in verkopen. Ze doet echt haar best om ervoor te zorgen dat belangrijke stukken in belangrijke musea terechtkomen. En tegelijkertijd is ze heel wel bewust dat ze een hele hoop dingen niet wil verkopen. Ze zorgt er altijd voor dat er echt een belangrijke kerncollectie met topstukken uit elke periode van Vincent's oeuvre ook bijeen blijven. Dus dat heeft ze heel goed aangepakt. En het laatste belangrijke wat zij doet is kort na de dood van Vincent heeft Theo al gezegd, die brieven van mijn broer zijn zo mooi, die zouden eens uitgegeven moeten worden. En ook die taak neemt zij op zich. Zij is jaren bezig met het sorteren en het transcriberen van al die honderden brieven. En uiteindelijk is zij de drijvende kracht achter de publicatie van de eerste brievenuitgave in 1914.
Ja, want die brieven zijn eigenlijk heel belangrijk, want daardoor weten we vrij veel van Vincent en zijn leven en zijn broer Theo ook. Ja. Het zijn de brieven van Vincent aan Theo, hè?
We hebben er meer dan 600 van Vincent aan Theo en ongeveer 40 van Theo aan Vincent. Okay. En dan zijn er zijn er nog een paar honderd meer, maar het overgrote deel van de correspondentie van Vincent is aan Theo. En dat wordt ook allemaal bewaard in het Van Gogh Museum. Op een enkeling na bevinden alle brieven zich bij ons in het museum. En dat is een ongelooflijk bijzondere bron waardoor we onze kennis en inzichten over Van Gogh als kunstenaar en als mens zo enorm groot is. Want het was ook nog eens een ontzettend goede brievenschrijver, dat had Theo helemaal gelijk in. Het is prachtig om die brieven te lezen.
Ja, want het toeval wil dat mijn eigen vader in 1990 een boekje heeft uitgegeven samen met een fotograaf over het leven van Vincent in Amsterdam.
Ja, daar heeft hij ook gewoond een tijdje.
Dat is niet zo bekend, want hij schilderde toen niet. Maar dat boekje, dat is heel erg leuk, want hij haalt constant citaten uit en hij, van alle plekken in Amsterdam waar hij heen gaat. En dat is ook heel kunstzinnig, want hij was een grote bewonderaar van onder andere Rembrandt. Hij kijkt naar alle plekken waar hij is. Maar dat kon alleen maar dankzij die brieven.
Ja, absoluut. Die brieven die zijn een ongelooflijk rijke bron voor menig onderzoek. En natuurlijk juist ook voor de periode dat hij nog helemaal geen kunstenaar was en we geen tekeningen en schilderijen hebben. Hij heeft wel een enkel iets gemaakt, hoor, in die Amsterdamse tijd. Maar dit is eigenlijk de periode waarin Vincent een religieuze weg hoopt te vervolgen. En hij bereidt zich in Amsterdam voor op een studie theologie. En hij volgt lessen Grieks en Latijn, terwijl hij bij een van zijn ooms inwoont. Dus ook daar, hij werd mooi opgevangen door familie, ook hier in Amsterdam. En heeft er bijna een jaar gewoond, als ik me niet vergis.
Ja, nou, ik dacht iets meer dan een jaar. Hij woonde bij een oom. Andere ooms hielpen hem, want hij had meerdere ooms volgens mij in Amsterdam. Mm-hmm. Dus dat was ook. Eigenlijk is hij altijd geholpen door zijn familie.
Ja, en ook zijn eerste carrière en de carrière van Theo, dat is de carrière in de kunsthandel, die is ook aan familie te danken. Want hij was zelf een domineeszoon, maar drie broers van zijn vader waren alle drie werkzaam in de kunsthandel. En het is met name één oom, naar wie hij zelf vernoemd is, die wordt oom Cent genoemd, die was partner bij de gerenommeerde kunsthandel Goupil, met allerlei filialen, waaronder ook in Den Haag. En het zijn Vincents vader en oom die de keuze voor Vincent maken dat hij de dag na zijn 16e verjaardag aan de slag gaat in de kunsthandel in Den Haag. En hij werkt daar uiteindelijk 7 jaar. En dat is een ongelooflijk vormende periode in zijn leven, waar hij superveel kunst heeft gezien. En dat zul je ook echt op heel veel manieren terugzien in zijn latere kunstenaarschap. En wat zo mooi is aan die brieven, de correspondentie tussen Theo en Vincent, die begint op het moment dat ook Theo, als hij bijna 16 is, ook in de kunsthandel gaat werken. En in een van de eerste brieven van Vincent aan Theo schrijft Vincent: schrijf me vooral wat je allemaal ziet. Dus ze spreken meteen af om juist daarin met elkaar uit te wisselen. En dan merk je dat Vincent een vrijwel fotografisch geheugen heeft eigenlijk. Hij kan nog jaren na dato schilderijen weer helemaal visualiseren en prachtig opschrijven wat hij daar nou zo mooi aan vond.
Ja, dus dat kunstenaarschap zat er altijd eigenlijk al in.
Ja. Ja, dat denk
en dat
ik wel,
lees je in die brieven. Dus die schilderijen waren heel belangrijk. Hè? Want Jo had vrijwel alle schilderijen nog in het begin, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En de brieven zijn heel erg belangrijk. En Jo verkocht een gedeelte van die schilderijen. Ik begrijp ook niet de mooiste die ze vond.
Ze heeft zeker wel hele mooie. De Sterrennacht, de Starry Night. is een belangrijke. Want er is gewoon dag in dag uit moeten bij ons de beveiligers op zaal de vraag beantwoorden. Where's the starry night? Nou, well, it's in de MoMA in New York. En elke dag moeten we mensen weer teleurstellen. Dus we hebben ook projectie opgenomen. Sowieso is het een tentoonstelling met audiovisuele middelen. Maar een projectie waarop te zien is juist een reeks van topwerken die zijn verkocht door Jo. Met dan ook het jaar waarin het de collectie verlaten heeft en waar het zich dan nu bevindt.
Ja, en dat waren vooral grote musea.
Nou, het is ook heel veel aan particulieren verkocht. Maar de reputatie van Vincent groeide natuurlijk. Gestaag werd steeds groter. En een belangrijk voorbeeld is de laatste verkoop die Jo heeft gedaan in haar leven. Dan is het inmiddels 1924. Van Gogh schilderde van verschillende motieven meerdere versies. Er zijn meerdere versies van de zonnebloemen. En Jo en haar zoon Vincent hadden er nog twee. En ze besloten toen die ene laatste met pijn in het hart toch nog te verkopen aan de National Gallery in Londen. Omdat ze het dus heel belangrijk vonden, Vincent is inmiddels oud genoeg om ook betrokken te zijn in dit proces, dat zo'n belangrijk instituut een belangrijk werk van Van Gogh had. En ze heeft heel mooi aan de directeur van het museum toen geschreven: It's a sacrifice for the glory of Vincent.
Ja, ze vonden het erg.
Ja. Ja, ze leefde te midden van die stukken. Ja, ja. Er zijn heel veel prachtige interieurfoto's bekend. Dat je ze gewoon, ja, die schilderijen die hingen overal. En ook nog later bij dat neefje Vincent, die het enige erfgenaam is uiteindelijk in 1925 als zijn moeder overlijdt. Ook hij heeft die schilderijen altijd bij hem thuis hebben hangen. En toen hij in 1907 ging studeren in Delft, werktuigbouwkunde, zat hij bij het koor. En dan had hij een zeegezicht van Van Gogh in zijn studentenkamer hangen. Het waren huisgenoten voor die mensen.
Ja. Ja. Ja, dat lijkt me ook logisch als je, hè, van je oom. Maar in 1925 overlijdt Jo. En dan?
Dan komt die enorme verantwoordelijkheid helemaal op de schouders van neefje Vincent te rusten. Wij noemen hem de ingenieur, om voor het gemak te onderscheiden van zijn wereldberoemde kunstenaarsoom. En dat is omdat hij eigenlijk in 1907 in eerste instantie wel bewust kiest om zijn eigen padden te volgen. En ook daar heeft hij ooit een mooie uitspraak over gedaan. Hij groeit op te midden van een hele esthetische omgeving. Met zijn stiefvader was kunstenaar. Zijn moeder is altijd met die Van Goghs bezig. Maar ook de ouders van veel van zijn vrienden zaten in de creatieve scene. En hij heeft letterlijk opgeschreven dat hij en zijn vrienden graag iets concreets in de maatschappij wilden doen. Dus het is een heel bewuste keuze geweest dat hij niet ook nog naar de kunstacademie of zoiets is gegaan. En hij wordt ingenieur en hij heeft echt heel welbewust een eigen carrière, begint het allereerste organisatieadviesbureau van Nederland en heeft gewoon een gevestigde reputatie. Maar het is natuurlijk niet een keuze van of. Het was een keuze van en. En hij heeft ook altijd uitstekend voor die collectie gezorgd. De eerste decennia behoorlijk op de achtergrond. Als zijn moeder overlijdt, is het eerste wat hij doet de eerste Engelse vertaling van de brieven realiseren. Eigenlijk daarmee het levenswerk van zijn moeder voltooien. Want zij is nog jarenlang in die vertalingen gewerkt.
En zij was daar al mee bezig?
Zij heeft dat vertalen gedaan. Ja. Maar hij zorgde
zelf.
Er was nog geen uitgever. Ja.
Oh, okay.
Er was nog geen uitgever. Dus hij maakt die klus af, zal ik maar zeggen. En het voorwoord van die editie leest ook als een eerbetoon weer van hem aan de inspanningen van zijn moeder. En iets anders heel belangrijk is dat hij rond 1927 het besluit neemt te stoppen met verkopen. Dan hebben ze ongeveer 200 schilderijen verkocht en 50 tekeningen. En dat is het moment dat hij denkt, er is geen financiële noodzaak meer. Ik kies er nu voor om de rest van die familieverzameling bijeen te houden. En wat hij ook doet is, hij brengt het overgrote deel van die verzameling onder in het Stedelijk Museum als permanent bruikleen. En daar is het vanaf 1930-31... te zien, totdat ons museum in 1973 de deuren opende.
En hoe kwam dat tot stand, dat Van Gogh?
Ja, dat is nog best een flink verhaal. De ingenieur krijgt zelf 4 kinderen. Zijn oudste zoon Theo wordt om het leven gebracht door de bezetter, omdat hij een verzetsstrijder was. Dus dat is een heel groot verlies voor de ingenieur. Er zijn nog 3 andere kinderen. En hij realiseert zich met de tijd dat als hij zou komen te overlijden, zou dus die erfenis weer moeten worden opgedeeld. En die successierechten zijn niet te betalen. Zoveel zijn die schilderijen inmiddels waard. Dus dan zouden ze afstand moeten doen van de werken van Van Gogh. En dan zou je vanzelf dus krijgen dat die verzameling met elke erfenis steeds verder zou worden opgesplitst. En dat wilde hij voorkomen. En daarom richt hij uiteindelijk in 1960 de Vincent van Gogh Stichting op. Die bestaat ook nog steeds. En daarin zijn ook tot op de dag van vandaag nazaten van zijn 3 kinderen vertegenwoordigd. Als ook een representant of afgevaardigde van de minister verantwoordelijk voor cultuur. En dan wordt in 1962 die hele verzameling met alles erop en eraan. Dus dat zijn niet alleen die beroemde schilderijen, tekeningen en brieven. Dat zijn ook het geboorteuittreksel van Vincent van Gogh, om maar wat te noemen. Of een prachtig stukje gordijnstof dat Theo in de verlovingstijd naar Jo opstuurde. Van zullen we hiermee onze kamer decoreren? Dus dat is een hele rijke en brede collectie, familiefoto's ook. Hij heeft alles overgedragen. En in ruil daarvoor heeft de staat toegezegd een museum te bouwen. En dat is er gekomen. En dat is uiteindelijk in 1973 de deuren geopend. En daarmee was de droom van de ingenieur vervuld. Hij had een veilig onderkomen gevonden waar die familieverzameling voor altijd bijeen zou blijven. En wat hij heel belangrijk vond, voor iedereen toegankelijk.
Ja, en hij heeft dat zelf nog meegemaakt, toch?
Ja, de opening.
In ieder geval.
En ook nog een aantal jaren daarna geleefd. Ja. En in de jaren daarna, hij was al in de 80 toen het openging, maar ook de paar jaar daarna was hij bijna dagelijks in het museum te vinden.
Dus de kern is van de schilderij van Vincent, die waren bij Jo eigenlijk. En de kleine Vincent, mm-hmm. de ingenieur. Mm-hmm. Ze hebben een aantal verkocht. Maar het grootste gedeelte, dat is overgegaan naar het Van Gogh Museum.
Ja, zeker.
Anders had het niet bestaan.
Nee, dat denk ik niet. Nee, dan was denk ik Van Gogh wel beroemd geworden. Dat vind ik een belangrijke, want die vraag heb ik deze week wel veel gekregen. Van als Jo er dan niet was, was Vincent, dan was er dan. Maar ik denk dat Jo hoog en laag had kunnen springen als die kunst niet zo goed was geweest. Dan was hij ook niet zo beroemd geworden. Nee. Maar Jo heeft zeker daarbij ontzettend bijgedragen aan het vestigen van die reputatie. En voor het bestaan van ons als museum, het feit dat zij dus niet afstand deed van die nalatenschap van haar geliefde man, maakt wel dat die kerncollectie er is en we daar een museum mee kunnen vullen.
Wat ik zo tof vind aan het verhaal is dat er is een soort algemeen idee dat dan de museumcollecties vooral door mannen is gevormd en gecreëerd. En ook bij ons, bij het Amsterdam Museum, is een de grootste pijlers van de collectie, of het startpunten zijn, is ook vanuit Sofia Lopez-Suazo. Mm-hmm. Die niet alleen mode en kostuum, daarvan de basis heeft gevormd, waar ik dan nu verantwoordelijk voor ben, maar ook kunstwerken, sieraden, beeldhouwwerken. Ze heeft echt van alles. En zo erg dus dat het Stedelijk Museum in de eerste jaren het Lopez-Suazo Museum werd genoemd, omdat haar collectie daar eerst was geborgen. Dus wat ik heel mooi vind is dat je ziet dus dat al in die tijd vrouwen ontzettend bepalend zijn geweest in de vorming van museumcollecties. En
ja.
En dat nog steeds in een soort van algemene zin nog onbekend is.
Ja.
Dan denk ik, wauw.
Dit is de biografie over Jo van Gogh-Bonger is door mijn naaste collega Hans Luiten geschreven. Die is een paar jaar geleden verschenen. Maar dit is de eerste keer dat we in een tentoonstelling zoveel aandacht aan haar besteden. En wat we ook doen, opent over een paar weken, ook in de vaste collectie creëren we nu een zaal waarin we permanent aandacht besteden. Niet alleen aan de broederband tussen Vincent en Theo, maar waar we ook echt Joost bijdragen met een aantal kunstwerken aan de muur willen eren, zo gezegd. Ja. En ook wat de ingenieur heeft gedaan. Hè? Want uiteindelijk, zij heeft die collectie bijeen gehouden, maar zij was nog niet per se met een museum bezig. Ja. Het is dan weer haar zoon die echt de drijvende kracht achter de oprichting van het museum is geweest.
Hey, en wat kunnen we zien in deze tentoonstelling?
De collectie in de volle breedte. Het topstuk in de tentoonstelling is de amandelbloesem. Dat is ook de beelddrager. Misschien zullen de Amsterdammers die hier aantreffen in de bushokjes en op de peperbussen deze weken. Een wereldberoemd schilderij, dus we zullen hem ook kennen van menig muismat of koffiemok. Maar wat niet iedereen denk ik weet, is dat het geboortegeschenk was dat Vincent schilderde voor zijn kleine neefje. Geboren in eind januari 1891. En de bloesem bloeit wat vroeger in het zuiden van Frankrijk. En Vincent hield enorm van het schilderen van bloesem. En hij was ook heel blij met dit schilderij. En alleen dat vind ik al een ontroerend gegeven. Want in deze periode leefde Vincent zelf in een inrichting, kliniek, waar hij werd behandeld voor zijn psychische problemen. Dus dat hij een schilderij maakte waar hij voldoening uit haalde. Dat alleen al is heel mooi. En hij had het schilderij bedoeld voor in de slaapkamer van het jonge paar en de baby. Maar ze hebben het boven de piano gehangen, zodat alle gasten het ook konden zien. En later komt dat te hangen als Jo en kleine Vincent zijn teruggemigreerd naar Nederland. Na het overlijden van Theo hangt het wel in de slaapkamer.
Oké, want Je vertelde mij dat, hoewel er heel veel bekend is over Van Gogh, toch bij deze tentoonstelling ook nieuwe dingen boven tafel zijn gekomen.
Ja. Nou, we exposeren allerlei nooit eerder getoonde objecten, zoals wat ik al noemde het dagboek van Jo. Wat ook wel bijzonder is, het is misschien wel een bekend beeld voor velen. Er is maar één foto van Vincent van Gogh bekend. Hij is 19 jaar op dat moment. En dat origineel tonen we nu ook. Dus voor de historische sensatie is het echt de moeite waard om één keer de real deal te kunnen zien. En dan zal je zien dat het een piepklein fotootje is. een uittreksel uit zijn geboorteregister, ook nooit eerder getoond. En wat bijvoorbeeld ook wel heel mooi is en juist laat zien dat wij een familiecollectie zijn, is dat ook zijn moeder heel erg van tekenen en aquarelleren houdt. En dat wij ook van haar waterverftekeningen hebben. Dus we hebben een heel mooi bloemstilleven van haar dat we tonen. En we tonen ook stukken uit die collectie tijdgenoten die met name Theo, maar ook samen met Vincent, die hij verzameld heeft in zijn Parijse jaren. Want belangrijk om te noemen is dat Theo was kunsthandelaar en die had een hele succesvolle carrière bij datzelfde Goupil. En die was manager van een galerie in Parijs. Dus die broers vormen in zekere zin ook een goed powerkoppel in de paar jaar dat ze samen in Parijs wonen. En de een als kunstenaar, de ander als kunsthandelaar, weten ze samen een hele mooie verzameling bijeen te brengen.
Ja, want dat, daar ga jij over, begrijp ik. Tenminste, datgene wat ook uit de familie nalatenheid. Wat zit daar zo bij?
Nou, dat zijn ongeveer 80 schilderijen, 75 prenten, 70 tekeningen. Dat is om en nabij wat er bewaard is gebleven. Maar Jo heeft daar weinig van verkocht. Dus dat zal wel voor het overgrote deel nog zijn wat het ook was op het moment dat zij alles erfde. En nou, daar zitten een paar Haagse schoolschilders bij. Daar zitten een kunstenaar als Manet, een hele beroemde naam. Dat was toen al te kostbaar voor Theo om een schilderij van te kopen. Maar hij kon zich bijvoorbeeld wel prenten veroorloven. Maar hij stond ook echt open, net als Vincent, voor het nieuwste van het nieuwste. Ze hadden echt vrienden uit de avant-garde. En het belangrijkste voorbeeld daarvan is Paul Gauguin. En zij ontmoeten tegelijk Paul Gauguin, laat 1887. En heel snel daarna al koopt Theo een heel ambitieus schilderij van Paul Gauguin, gemaakt op Martinique. En dat is nog steeds een van de topstukken in onze verzameling. En op hetzelfde moment nog een Martinique werk van Gauguin, dat Vincent ruilt voor werk van hem. Dus zo heeft Vincent ook heel actief bijgedragen aan die collectie. Hij had geen geld, maar hij ruilde.
Ja, hij ruilde zijn schilderij.
Ja.
Ik heb me altijd afgevraagd, zijn er ook in een collectie kleding bewaard? Of mode? Of sieraden? Iets wat echt te maken heeft met de biografie van deze mensen?
Nauwelijks. Ik noemde net dat prachtige stukje stof gordijn, van de overgordijnen van het appartement. Er is één heel gek object bewaard gebleven dat niet eens in de tentoonstelling zit. Maar nu, daar moet ik nu aan denken. Ja. We hebben een bloemstilleven gemaakt van haar van verschillende familieleden van Gogh. Dat was in de 19e eeuw helemaal niet zo gek dat iedereen een lokje haar inleverde. En dat werd dan allemaal in elkaar gevlochten als een soort familiestukje. Ja. Maar we weten dat haar is dan weer van volgens mij van de generatie van de ouders van Vincent en Theo. Dus er zitten wel dat soort gekke dingen bij, maar mode niet echt.
Ja.
Nee.
Oh, interessant.
Ja. Ja, want daar ga jij, daar gaan we het zo over hebben.
Ja,
ja, precies.
Hartstikke mooi. En waarom moeten mensen deze tentoonstelling gaan zien?
Nou, omdat je er heel veel kunt zien wat wij normaal nooit laten zien. Wat ik belangrijk vind is om te zeggen dat het ook echt een tentoonstelling is die leuk is om met families te bezoeken. Daar hebben we ons ook echt op gericht in de vormgeving en in dingen die je kan doen. Er zijn, je mag ook natuurlijk twee spellen spelen op zaal om je te verplaatsen in de keuzes die Vincent, Theo, Jo en de ingenieur hebben gemaakt. En ja, het is gewoon een ongelooflijk ontroerend verhaal. Ik hoop dat ik dat een beetje heb over kunnen brengen vandaag. En ook, we hebben ook een uitgebreide audiotour erbij gemaakt, waarin ook al deze vier hoofdpersonen zelf aan het woord komen met de dagboek- of brieffragmenten waarin zij hun worstelingen en keuzes onder woorden hebben gebracht.
Ja, want die brieven, ja, die zijn ook heel
zo
belangrijk
mooi.
In het mooi en belangrijk. Mm-hmm. Nou ja, dankjewel Lisa.
Heel graag gedaan. Dank dat ik mocht komen vertellen.
Ja, tuurlijk. En heel veel succes met deze tentoonstelling.
Dankjewel.
En met de volgende tentoonstelling.
Altijd weer een volgende om te maken, ja.
Maar, en nogmaals gefeliciteerd
met
dit jubileum.
Ja. Thanks.
Dank je. Dan ga ik nu door met Continue This Thread. We praten met Roberto Louis Martin. Je hebt net al wat gevraagd en gezegd. Continue This Thread. Dat is een nieuwe tentoonstelling van het Amsterdam Museum. Aan de Amstel, moet ik zeggen. Want jullie zitten voorlopig even tijdens de verbouwing in het oude Hermitagegebouw. En die Continue This Thread, een nieuwe tentoonstelling, wordt pas 18 maart, geloof ik, geopend. Ja, 18 april.
17 februari.
17 februari. 17 februari. En die is gemaakt samen met de modeontwerpers Karim Aducci en Tess van Zalingen.
Yes, dat klopt. Ja, inderdaad. We zitten nu vanwege verbouwing al één helft van het Hermitagegebouw aan de Amstel. En daar laten we weer programmeren we tentoonstellingen waar we ook heel veel collectie laten zien. En dat is ook de aanleiding voor deze tentoonstelling van hoe konden we onze collectie opnieuw uitdagen en nieuwe verbindingen maken. En hoe kunnen smaakmakende makers daarop reageren en vanuit hun visionaire bril interessante verbindingen maken die wij nog niet hebben gemaakt tot nu toe.
Jij bent conservator, dat heb ik nog niet genoemd. Mode en populaire cultuur van het Amsterdam Museum.
Ja, dat klopt.
En wat houdt dat een beetje in?
Ja, dus ik ben verantwoordelijk voor presentaties, onderzoek wat te maken heeft met mode. Dus dan kleding, textiel. Dus mode in een brede zin. Ik heb vooral heel veel interesse in mode benaderen vanuit een sociaal-maatschappelijk lens. Dus wat het betekent, wat wij dragen, hè, hoe mode en kleding een reflectie is van een maatschappij of een individuele identiteit. Of het wel religieus of cultureel of economisch is. En populaire cultuur benader ik vanuit een modelens. Dus objecten die daarmee te maken hebben. Dus dan vind ik bijvoorbeeld het heel interessant om grills of nepnagels of te onderzoeken. Of dus dingen die, of misschien ook in een feestcontext. Dus tijdens het uitgaan, wat is de materiële cultuur en die heel erg gebonden is ook aan trend en aan mode en in een soort van de culturele expressie van de maatschappij. Dus zo
en is dat de expressie nu of ook in het verleden?
Ook in het verleden, ja. Dus de tentoonstellingen is altijd een dialoog tussen toen en nu. En vooral hoe kunnen we kijken naar verhalen of objecten presenteren die ons inspireren om op een nieuwe manier te kijken of op een andere manier te kijken naar het nu, verleden, maar ook naar de toekomst. En dat is ook wat we doen bij Continue This Thread. Die tentoonstelling gaat over handwerktechnieken, de kracht van handwerktechnieken. En dat we zien echt in de laatste jaren niet alleen op de catwalk of op de op het straatbeeld of social media van de een naar de andere TikTok filmpjes en tutorials dat haken weer ontzettend populair is. En dat iedereen bijvoorbeeld, nou, in de winter zie ik nu echt zoveel mensen met een balaclava of een muts, een gehaakte. Maar in de zomer ook van die gehaakte tanktops. Dus het was, je zag wel die historische technieken die eeuwenlang, generatie op generatie zijn doorgegeven, weer opnieuw een nieuwe, of vooral in een jongere categorie, interesse heeft opgewekt. En dus daar gaat die tentoonstelling over, van hoe kunnen we ons opnieuw laten inspireren door deze historische technieken. En dan laten we ook objecten zien uit collecties, om ook over hedendaagse thema's te hebben.
Ja, want hoe is die tentoonstelling tot stand gekomen? Hè? Want je doet het met twee, jullie deden dit of doen dit met twee modeontwerpers. Wat hebben jullie gedaan?
Ja, goeie. Ja, dus hoe we ze hebben uitgezocht. Dus Karima Douchi en Tess van Zalingen zijn twee modeontwerpers uit Amsterdam die heel veel inspiratie doen naar bijvoorbeeld ambachtelijke handwerktechnieken. Denk aan borduren, breien of patchworken. Laten zich inspireren door hun eigen roots. Dus van een meer de Marokkaanse context en een ander meer vanuit Nederlandse streekgebonden context. En maken daarin nieuwe presentaties. Dus zeg maar de reden waarom we voor hem hebben gekozen, omdat zij al een hele visionaire bril of blik hebben als het gaat om deze technieken. En hoe het proces verliep heel organisch. Dus wij in onze allereerste meeting hadden het over, nou, de lens is handwerktechnieken. We willen jullie eigenlijk uitdagen of uitnodigen om naar de collectie te kijken en zelf verbindingen te maken en uit te kiezen wat jullie heel graag zouden willen zien. En toen was het al heel snel duidelijk dat het moest gaan over juist hoe krachtig het is. Hè? We zien ook in afgelopen periode in de coronapandemie in de afgelopen jaren, dat mensen weer ergens een soort troost vonden in het borduren of in het echt in die maaktechnieken. Ze wilden juist de krachten daarvan onderstrepen.
Ja, en hoe hebben jullie dat gedaan? Want zij gingen dan naar jullie depot.
Ja, precies. Dus ik heb toen iets van 30 objecten voorbereid, een soort van scala aan. Dan moet je voorstellen, onder andere mooie historische japonnen of jakjes en mutsjes. Maar ook borduurlappen. We hebben handwerkproeven. Wat voor mij ook heel nieuw was. Dus ik was zelf niet heel erg thuis in dat in bijvoorbeeld rond 1900 er zoveel merklappen zijn gemaakt. Nou, merklappen gaan natuurlijk al honderden jaren.
Wat is een merklap?
Een merklap is een geborduurde lap waarin met name jonge meisjes, dus dan moet je denken echt al vanaf 8 jaar oud, letters borduurden. Dus het was echt een oefenlap. En dan het idee is dus dat je daardoor jonge meisjes al kon trainen om dan kleding te merken. Dus dan de initialen aan toe te voegen. En dat wanneer de kleding naar de was ging, kon je dus je kleding weer terug herkennen wanneer het ervan terugkwam. Dus het was een oefening, maar ook op een gegeven moment zie je dus dat er ook figuurtjes bij komen en initialen van de ouders. Dus het werd ook eigenlijk een soort familiedocument of een biografisch document.
Ja, fantastisch. Ja, mijn moeder zit in een bejaardentehuis. Daar doen ze dat nog steeds, dat merken in ieder geval.
Oh ja.
want je vroeg het net al aan het Van Gogh Museum, jullie veel, maar jullie hebben heel veel van dat soort dingen in het depot, volgens mij.
Ja, wij hebben dus in totaal een collectie van, laten we zeggen, 100.000 objecten. Dat is geen mode, hè? Dat is gewoon de collectie Amsterdam Museum.
Ja, okay.
Maar daarvan is dus wel 10.000, dus 10% daarvan heeft een relatie met ofwel mode en textiel. Dat zijn dan ook natuurlijk honderden doopjurkjes en borduurlappen en fragmenten. We hebben ook heel veel fragmenten van, die door de jaren heen zijn verzameld. Dus nee, een rijke collectie zeker.
Ja. Nou, oké. Okay. Jij ging met Karim en Tess naar het depot. En wat vonden ze?
Ja, het was interessant, want wij in onze in eerste instantie dacht ik dat het de tentoonstelling veel meer over mode zou gaan. Dus dat zij echt heel veel oude historische 18e-eeuwse japonnen die echt ontzettend mooi geborduurd zijn, dat ze die zouden uitkiezen. Maar ze verrasten me heel erg, want waar zij juist naar geïnteresseerd waren bijvoorbeeld van die mappen met handwerkproeven. Dus waar ik het net over had. Dus als jong meisje op een gegeven moment in de late 19e eeuw had je het verplichte vak nuttige handwerken. En daarin op de lagere school leerde je dus de verschillende handwerktechnieken en bouwde je zo een collectie op. En op een gegeven moment bergt je dat op in een map. Nou, en daarvan hebben we dus pronkrollen. Dus op een gegeven moment zie je dus dat je dan al die proeven dan in een pronkrol wordt verzameld. En we hebben bijvoorbeeld nu in de tentoonstelling één van maar liefst 8 meter lang.
Zo.
Ja, dus heel bijzonder. Maar ook een map met maar liefst 97 handwerkproeven van Brechtje Vreugdehil. En dat is wel een heel leuk verhaal, want dit was dus Tess en Karin die in het depot kasten rondliepen en opeens een soort harmonica-vormige boek vonden. Nou, ik altijd overheen gekeken. Ik moet zeggen, ik werk pas sinds 2021 bij het Amsterdam Museum, dus ik ken de collectie ook nog niet heel goed. Maar en die vonden dat mapje en hè, wat is dat? Nou, wij opengemaakt en we zien dus al die proefjes. Dus dan moet je denken aan echt kanten, mutsjes en sokjes en schortjes. En dus alles in miniatuur. En daarmee oefenen ze dus om kleding te maken. En toen zei ze van, ja, wie is wie heeft dit gemaakt? En we zagen wel dat de achternaam Rochemont was. Nou, in eerste instantie hebben we dus heel lang gezocht op wie is dan die Rochemont. Nou, blijkbaar was dat dus niet haar meisjesnaam, maar ze trouwde later met een Rochemont. Maar er zat dus ook een letterlap in. Dus dat is een variant op de merklap, waar dus heel groot haar naam stond, geborduurd en met een jaartal. En dat vind ik zeg maar heel krachtig, dat je daarmee ook echt jouw aanwezigheid command, zeg maar. Van, hé, ik ben er, Brechtje, 1899.
Ja, wat leuk. En waarom werd dat eigenlijk bewaard, die stof?
Ja, dus ik denk, en dat is dus dat is een hele goede vraag. Want je moet je voorstellen, hier werkt hij dus als een jong meisje echt jaren aan. Dus het is een periode waar dat zijn allemaal proefjes. Dus dat bewaarde hij nou heel veel. Ik hoor soms wel eens mensen nog horen van, oh, dit had mijn moeder ook nog. Ik heb ergens nog wel een opbergmap of... omdat het toch heel iets intiems was. Hè? Je moet je voorstellen, als je handwerkt, dan het is zo'n langzaam proces. En het is eigenlijk best wel een intiem moment, heel erg op jezelf gericht. Dus ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om dat af te staan. Maar ergens in 1970 of volgens mij 1980 is toen dat opbergmap, deze specifieke, dan geschonken aan het Amsterdam Museum. Die is ook geleverd aan een receptie. Dus nog na een brief terug gestuurd naar de schenker van, kun je ons meer vertellen over wie dit was? En daar is nooit een reactie op gekomen.
Oké. Dus, maar nu hebben jullie wel wat uitgezocht. En Tess en Karim waren daar erg door geïnspireerd, zullen we maar zeggen. Wat betekent dat? Voor de tentoonstelling eigenlijk?
Ja, dus dat eigenlijk de verhalen achter deze werken centraal moesten staan. Dus de mensen, de persoonlijke verhalen, de makers. Dus het is geen tentoonstelling waar we de technische kant onderzoeken, maar juist over wat het maakt dat mensen willen handwerken of moesten handwerken. En hoe zij daar kracht uit halen.
Ja, want Tess en Karim die kijken ook naar, of vooral ook naar het sociale aspect ervan. Hoe zien zij dat?
Ja,
het sociale aspect.
Ja, dus voor beide is co-creatie heel belangrijk. Dus samenwerken met verschillende communities. Karim werkt heel veel met bijvoorbeeld mensen met ook een Marokkaanse achtergrond. Niet alleen hier in Amsterdam, maar ook in Marokko zelf. Ook met mensen op de vlucht. Juist om verschillende ambachtslieden te laten of een rol te geven in het maken van zo'n collectie. Zo heeft hij dus ook dat hij in zijn labels niet alleen zijn eigen naam doet, maar in enkele werken zie je dus ook de namen van de mensen met wie hij dat werk heeft gemaakt. Dus dat vind ik ook heel sterk. Dus die verbindingen en die drang om een community te vormen, dat is dus een van de thema's in de tentoonstelling. Hoe verbindend handwerken kan zijn. Dus hoe borduurclubjes ontstaan of hoe juist het maken van een gezamenlijk object belangrijk is. Maar ook bijvoorbeeld een breiwerk West. Dat is je kan het noemen griya knitting, wild breien. Dus dat is het letterlijk het breien in de stad. Dus Denk aan bijvoorbeeld bomen die soort van bedekt worden met breisels of hekken. Ik weet, waarschijnlijk heb je wel eens ooit iets misschien gezien, een hek, een fietsenrek, dat dan waar helemaal breisels omheen, zeg maar. Nou, dat noem je dan wildbrei. Het is eigenlijk graffiti, maar dan voor met breien.
Met breiwerk. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar, ja. En ik heb het ook nog nooit gehoord. Wat leuk.
Ja.
En dat doen bepaalde clubs? Of,
Ja, hier in Amsterdam is dat Breiwerk West, die dat al enkele jaren doen. Dus en daar laten we bijvoorbeeld een gebreide Amsterdammertje zien. En een gebreide keten die zij hebben gemaakt voor een boom tegen boomkapping.
Ja, dus het heeft ook nog een functie waarom ze het doen.
Ja, soms politiek en sociaal-maatschappelijk, maar soms ook bijvoorbeeld een hartje op Valentijnsdag in een boom, bijvoorbeeld.
Ja, oh, wat leuk.
Dat is wel leuk.
En ja, dat is dus sociaal of het co-creatie, dus samenwerken, wat heel belangrijk is. Je hebt net al genoemd de coronaperiode, waar we soms helemaal niet naar buiten mochten. En dat heeft natuurlijk ook veel teweeg gebracht, waarschijnlijk, voor handwerken.
Absoluut. Nou, het is, je zag van de een naar de andere krantenartikel over brei het nieuwe yoga. Of online borduurclubs. Ik heb volgens mij zelf ook ben ik gaan borduren eigenlijk vanwege Karim. Karim heeft toen Karim Adouchi, samen met The World Makers een project al heel vroeg opgezet. Het Social Distancing Fabric, waarin hij wereldwijd mensen uitnodigde om gezichten te borduren. Dus hij tekende op een canvasdoek en stuurde deze naar de mensen toe. En die konden dan op afstand, op gepaste afstand, een samenwerken aan één grote borduurwerk die wij dus in onze tentoonstelling ook laten zien. Van maar liefst 36 meter.
Oh, dus hij stuurde stukjes op?
Ja, precies. Ja, hij stuurde stukjes op. Die kreeg ik. Nou, ik ben een van de participanten geweest. Ik heb mijn aandeel geborduurd. En teruggestuurd naar hem. En hij heeft toen al die 200 lapjes van Dubai tot aan Brazilië aan elkaar gestikt. En dat is nu één groot werk geworden.
Dat is te zien in de tentoonstelling?
Ja.
Oké, en wat is er nog meer te zien?
Het is een breed scala aan objecten. Ons oudste object is dus een merklap uit 1665. Een ander heel bijzonder werk is een borduurlab waarin antislavernij-idealen werden geïllustreerd via borduursteken, of in borduursteken moet ik zeggen, door Louisa van Ommeren, Hengelveld in totaal, van collectie Weld Rijksmuseum. Dus wat we hebben gedaan is dus dat wij eerst zijn begonnen bij onze eigen collectie, dus van het Amsterdam Museum, verbinding hebben gemaakt met objecten uit de collecties van Karim en Tess en verder aanvullingen gedaan om die thema's om een soort van een wat ronder verhaal te maken. Dus zo staat er bijvoorbeeld in de ruimte over activisme ook een groot werk van Extinction Rebellion en daar een onderdeel Fashion Action. Een grote patchwork jurk die gedragen is tijdens Black Friday als protest op Black Friday. Maar we hebben ook hele bijzondere borduurlappen die geborduurd zijn in concentratiekampen uit collectie van het Verzetsmuseum in voormalig Nederlands-Indië en hier in Nederland, waar teksten zoals elke dag een draadje geborduurd worden.
Oké, nou dat is redelijk dramatisch, tenminste dat onderdeel denk ik dan.
Ja, dat is inderdaad, daar gaat het heel erg over veerkracht, dus hoe hebben mensen veerkracht kunnen halen uit deze technieken. Dus wanneer je echt niks hebt, is borduren bijvoorbeeld voor veel mensen een uitlaatklep geweest. Een wat recenter voorbeeld en ontzettend actueel is, we hebben een gebreide pop van Nasrin Sotoudeh, een mensenrechtenadvocaat uit Iran die nu nog vastzit in de Evin-gevangenis, beruchte Evin-gevangenis in Teheran, die zij breide in de gevangenis.
Oké, ja. En hoe komen jullie aan die pop dan?
Nou, die pop is van de collectie van moet ik het goed zeggen? Iranian Women's Movement Museum.
Oké.
Die heeft dat aan onze gebruik geleend.
Oh, wat leuk.
Ja.
Ja, dus jullie zoeken ook in andere musea stukken die erbij horen bij deze En daardoor krijg je heel veel verhalen. Verschillende verhalen hoor ik hier al.
Ja, van vaandels tot aan jurken, tot aan kragen, maar ook mutsen en maar bedspreien ook.
Ja, en vanuit, nou, het eerste was 16, zoveel wat je noemde, tot nu.
Ja, ja, tot 1665, tot eentje van een paar weken geleden nog.
Een paar weken geleden. Want ook belangrijk voor, want er zitten ongeveer 100 textielobjecten in de tentoonstelling, als ik het goed heb. Allemaal met een eigen verhaal.
Klopt, ja.
En een van de belangrijke dingen van Tess en Karim zijn ook dat duurzaamheid. Dat staat ook hoog bij hun in het vaandel. Ja. Hoe moet ik dat zien?
Ja, zij, Tess gebruikt vooral deadstock materiaal. En deadstock zijn, laten we zeggen, niet gebruikte design of stoffen van couturehuizen. En die normaal gesproken op de verbrand worden om te voorkomen dat zij op illegale manier door een ander leven krijgen. En zij heeft partnerships of tenminste, zij gebruikt deze deadstock materiaal in overleg uiteraard voor nieuwe collecties. Dus haar collecties bestaan vooral uit
stoffen die over zijn.
Precies, ja.
En goede stoffen, dus van andere modeontwerpers eigenlijk.
Klopt. Ja.
Oké, dus dat is wel belangrijk om niet elke keer nieuwe stoffen te maken.
Nee, absoluut. Ze laat juist zien, en dat wel tof, heeft een collectie die ook uitgelicht wordt, Patchwork uit 2020, waar ze zich heeft door laten inspireren door de bevrijdingsrok. Dus net na de Tweede Wereldoorlog had Mibwazefen de oproep van laten wij een patchwork rok maken om de bevrijding te symboliseren, maar ook om deze nieuwe tijd te symboliseren. Dus allemaal lapjes uit de tijden van oorlog. Dat is heel symbolisch, met ook lapjes van je moeder. En dus dat moest een symbolische rok zijn. En zij heeft dat Tess van Zaling heeft dat doorgetrokken in haar eigen collectie en laten zien van ja, hoeveel schoonheid er nog is in het materiaal die beschikbaar is en die, of tenminste, die je kan gebruiken. Er is zoveel materiaal. Laten we daar ook kijken en die schoonheid ook erkennen en zo ook een patchwork maken aan al deze verhalen eigenlijk.
Ja, een huidige patchwork. Maar dat patchwork uit het einde van de oorlog, of na de oorlog, dat is ook een hele geschiedenis. Zoals jij het vertelt, met van je moeder, met de ja, dat daar zit dan ook een hele geschiedenis in. Ja. Dat is ook mooi.
Ja, zij, dus in haar, die bevrijdingsrok is op een gegeven moment na 48 een beetje gestopt. Want toen, ja, dat na een paar jaar was de urgentie minder sterk. Maar dus in Tess collectie, zij heeft dus een hele collectie waarin de werken gepatchworked heeft. Een soort refererend aan deze.
Oké, ja. Dus het is oud en van hun ook nieuwe spullen.
Absoluut.
Nieuwe ontwerpen. Een van de dingen die ook wel belangrijk is voor deze tentoonstelling is dat oude technieken, hè, waar jullie uit het verleden ook veel hebben, ook misschien wel een beetje verloren dreigen te gaan.
Ja,
tenminste, het handwerkschap.
Ja, dus er zit een soort interessant spanningsveld. Dus aan de ene kant zien we een trend in dat mensen steeds meer interacten. Aan de slag gaan met technieken.
Yeah.
Maar tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen die bijvoorbeeld kloskanten of kantklossen, moet ik zeggen, of de verschillende borduurtechnieken. Er zijn echt tientallen technieken en steeds minder mensen weten daarover. Dus we zijn ook in de tentoonstelling bezig met hoe kunnen wij de technieken en die ambachtelijke kennis
doorgeven,
maar ook hoe kunnen wij als museale instelling daar een rol in spelen.
Om het door te geven, om te bewaren, maar ook hoe het gemaakt werd.
Ja. Dus dat experiment, dat we zijn nu vanuit ons mode-erfgoedplatform Modemuze. Dat is een netwerk dat wij delen met verschillende partnermusea in Nederland en in Vlaanderen. En daar zijn we nu bezig met het digitaliseren bijvoorbeeld van technieken en objecten op een manier waarin ze veel toegankelijker worden ontsloten aan gemeenschappen of mensen die misschien niet eens alleen hier in Nederland, maar wereldwijd geïnteresseerd zijn in de verschillende technieken.
Ja, dus hoe je het kan doen, dat digitaliseren, zodat andere mensen dat zouden kunnen leren.
Nou ja, dus het is nog een experiment. We zijn op zoek naar wat deze technieken ons kunnen bieden. Dus wat wij in deze tentoonstelling laten zien is een eerste trial waarin wij een paar objecten 360 graden hebben gefotografeerd. Dus normaal gesproken bij foto's van objecten zie je de voorkant, maar nu kun je echt zelf bepalen welke kant je van het object wil kiezen, maar ook tot echt aan de vezels inzoomen. Dus we hebben een heel groot scherm in de laatste ruimte, dus het Modemuseum Lab, waarin je dus echt de steken heel goed kan zien.
Hoe
het gemaakt is, precies. En dat is één experiment. En de andere is dat we objecten hebben gescand. En we hebben gekeken naar wat deze of hoe deze objecten in een online wereld een rol kunnen spelen. Wow. Dus er komt een, we noemen het een digitale paspiegel, waarin je dus ook een werk van Tess kan aantrekken, maar ook de bevrijdingsrok en een paar andere historische objecten, omdat het natuurlijk nooit kan vanwege de kwetsbaarheid. Dus mm-hmm. Het is in die zin niet mogelijk, maar op die manier kunnen we wel een andere ervaring bieden. En zijn we ook op zoek naar hoe kunnen we dit doortrekken? Hè? Kun je in de toekomst dan ook bijvoorbeeld bij op Fortnite of andere games bijvoorbeeld spelen met een Japon uit de 18e eeuwse collectie of 18e eeuw van ons.
Oké, wat ja. Leuk. Dus het is ook veel interactie.
Het is interactie, ja. Dat is echt de eigenlijk de goal van Tess en Karim is echt bezoekers te laten inspireren om ook om het ofwel opnieuw op te pakken of voor het eerst op te pakken. Dus de opzet is dus dat we hebben ook depot-ladenkasten. Dus je kan kasten opentrekken, schuifdeuren bewegen. Er is ook een participatieruimte of een ruimte van, het heet Leave a Leaf. Laat een blaadje achter en daarin vragen we bezoekers om ook een blaadje achter te laten die ze zelf kunnen haken of breien of borduren. Of misschien willen ze alleen een blaadje, of een, letterlijk een blaadje met de handgeschreven tekst achterlaten, waarin we zelf een soort, laten we zeggen, een boom creëren met de bezoekers.
Oké, wat leuk. Nou, dankjewel ook Lisa en Roberto voor dit interview. De tentoonstelling Kiezen voor Vincent, portret van een familiegeschiedenis, is te zien in het Van Gogh Museum van 10 februari tot 10 april 2023. De tentoonstelling Continue This Thread is te zien in het Amsterdam Museum aan de Amstel. En dat is dus in het Hermitagegebouw op dit moment. Van 17 februari tot 3 september van dit jaar. Hartstikke bedankt ook voor deze uitleg. Ja, en volgende week is mijn collega Frans van de Beek er weer. Dit was Wie Wat Bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, Lisa Smit en Roberto Luis Martins. Techniek, Abe Ipping.
Dank je wel.
Hoe was het?
Ja, leuk.